Goedemorgen, van harte welkom in deze zondagochtend eredienst. Een hartelijk welkom aan de voorganger vanochtend, Peter Dekker uit Hogeveen. Fijn dat je er bent en ons voor wil gaan in het woord wat God ons wil zeggen. We zien er naar uit. Ook de kijkers thuis, van harte welkom en een beetje verbonden ook met ons. Ook een hele fijne dienst gewenst. Gasten, van harte welkom, mocht u hier te gast zijn, nou weet je ook welkom in ons midden. We beginnen met het zingen van Ik wil zingen voor de Heer. Lijkt me een heel goed begin om daar deze ochtend mee te beginnen. En misschien moeten we even gaan staan. Het is nog vroeg, hè? Misschien moeten we al even wakker worden. Want de zomertijd klinkt wel goed, hè, zomertijd. Daar word ik altijd wel blij van, zomertijd. Ik wil zingen voor de Heer.
Goedemorgen, laten we weer stil worden voor de Heer onze God. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus zijn Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Goedemorgen allemaal, ik zal straks mij nog wat verder voorstellen. Laten we eerst een lied van verontmoediging gaan zingen. Lied 400, opwekking 324. Het is een Sela-lied. Ik wil knielen. En dat knielen komt straks ook in de verkondiging wel terug. Opwekking 324. Ik wil komen en knielen.
Ik wil komen en knielen aan uw voeten, Heer Jezus. In uw nabijheid is volheid van vreugd. Er is niemand, niets en niemand die mij zo vervullen kan. Vind mijn vreugde.
Nu tijd voor het kindermoment. Ik weet niet wie dat hier zal doen. Ja, dat is goed.
Een liedje voor jullie kinderen. En misschien ook wel voor ons grote mensen. Want het gaat over God is er altijd bij. Of je nou chagrijnig bent of blij. En dat zijn we natuurlijk vooral, blij. God is er altijd bij. Of je buiten aan het spelen bent of op school zit. Of je een moeilijke toets moet maken. God is er altijd bij. En dat vind ik zelf wel heel fijn, dat God er gewoon altijd bij is. Daar gaat het liedje over.
Als ik loop, als ik ren, als ik buiten ben. Als ik fiets, als ik step of aan het skaten ben. Als ik lach, als ik huil, als ik driftig ben. Als ik dans van geluk of chagrijnig ben. Als ik stil, als ik druk of verlegen ben. Als ik lief, als ik stout, als ik grappig ben. Als ik slaap, als ik droom, als ik wakker ben. Als ik speel, maar verveel of aan het klieren ben. Als ik zing, als ik spring of aan het chillen ben. Als ik lees, als ik zwem, aan het TS'en ben. Als ik mail en MSN aan het gamen ben. Als ik hype, als ik chat of aan het TN ben.
Bye.
kinderen nu naar de kinderdienst.
Ik nog even mag van de kinderen. Ik heb aan de andere kant van de wereld gewoond, heel ver weg. En zou het God daar ook zijn? Wat denken jullie? Ja. En als je dan in het vliegtuig zit daar naartoe? Ja. Ook ja, hij is overal, hè. En het mooie is, vandaag is het zondag. Toen het hier al nog midden in de nacht was, was het in Indonesië, waar ik gewoond heb, al kerk. En dat gaat dan zo heel de wereld over. En God is er 24 uur van de dag bij. In al die kerkdiensten. En straks is het in Engeland kerkdienst. En vanmiddag is het in Amerika kerkdienst. En zo gaat dat eigenlijk heel de dag door, de hele zondag door. Een goede dienst met elkaar.
Dan gaan wij verder met zingen. We gaan twee liederen met elkaar zingen. U bent, ik ben op de troon. En vervolgens met diep ontzag. U mag gaan staan, u mag gaan zitten. Kijk er maar even wat fijn is.
Op de troon, uw naam is heilig.
bent mooier dan ik kan omschrijven. Opvatten in een woord. Te wonderlijk om te begrijpen. Als iets ooit gezien of ooit gehoord. Wie door God, uw oneindige wijsheid.
Laten we met elkaar bidden. Trouwe Vader in de hemel, wat bent u groot, wat bent u machtig. En ja, we beseffen het soms niet, maar u bent veel groter als wij zijn. U die in de hemel troont en ja, wie kan er bestaan in uw aanwezigheid. Dank u wel voor deze morgen. Dank u wel dat we bij elkaar mogen komen, zijn gekomen hier als één familie hier. Om u te loven, u te eren, u te prijzen en u te danken. Te danken voor de afgelopen week, voor de afgelopen periode. Want bent u goed voor ons. En ja, we beseffen het vaak niet, maar als we om ons heen kijken in de wereld die in oproer is. Waar zoveel oorlogen zijn, waar zoveel honger is, waar zoveel mensen op de vlucht zijn. Waar zoveel mensen niet naar uw huis kunnen gaan op zondag. Waar geen vrijheid is om te luisteren naar uw woord. Waar mensen niet eens een Bijbel mogen hebben, omdat ze dan gevangen genomen worden. Ja, dank u wel voor wie u bent. En dank u wel voor uw liefde en trouw. Zo wil u bidden om een zegen. Als uw woord zo meteen open gaat, wilt u de woorden laten landen in onze gedachten. Dat we er wat mee kunnen, dat we het kunnen meenemen ook al de rest van deze week in. Dank u wel dat uw woord er ook is. En ja, wat staan er toch altijd mooie dingen in. En iedere keer zien we weer dingen die we misschien 100 keer overheen gelezen hebben. En beseffen we het niet hoe rijk uw woord is. Ik wil bidden zo voor de mensen die ziek zijn, die niet kunnen zijn deze morgen. Ik bid voor de mensen die meeluisteren via de YouTube-kanaal. Die meekijken omdat ze misschien niet naar de kerk kunnen. Of ja, omdat het misschien makkelijker is ook. En ja, wat is het ook goed dat die zegening er ook is. Dat die techniek er is ook om... Ja, zo ook mee te kunnen leven, ook vanuit huis of vanuit een andere plaats. Had me dat erg gewaardeerd ook, dat we toen nog in het buitenland woonden, dat we in Nederland kerkdiensten mee konden kijken. En ja, wat is dat goed dat die techniek er ook is. Wilt u ons zo zegenen, wilt u zo met ons zijn, deze dienst. We vragen dat om Jezus wil. Amen. Goedemorgen allemaal. Fijn om hier te mogen zijn, om uitgenodigd te zijn voor deze dienst. Dank u wel, degene die dat geregeld heeft. Mijn naam is Peter Dekker en ik kreeg al van een paar mensen, is dominee Dekker je vader of familie van je? Is een dominee Dekker ook in Nederland in de baptistenwereld, maar dat is geen familie en ook niet mijn vader dus. Dat zei zo. Wie ben ik dan wel? Ik ben Peter Dekker en ik heb van april 2016 tot zo'n beetje april 2022 in Indonesië gewoond. Ik was samen met mijn vrouw Annemarie uitgezonden door Kamerzending naar het Indonesische eiland Sulawesi. Voor de ouderen onder ons, Celebes. En we hadden daar als opdracht om een brug te slaan tussen christenen in de stad Makassar, een grote stad, waar nogal wat kerken zijn, en een gebied ten zuiden van Makassar. En dat gebied ten zuiden van Makassar is een extreem islamgebied. Er leven er ongeveer 3 miljoen mensen en er zijn zo'n beetje 50 mensen christen. En er is daar een ondergrondse kerk, verstopt, achter de markt in een winkeltje. Dan moet je een winkeltje door, dan moet je naar een gang door en allemaal deuren die op slot gaan. En dan achter dat winkeltje is dan een kerkzaaltje, waar zo'n 20, 25 mensen bij elkaar komen op zondag. En ik was daar heel regelmatig, sprak ik daar. Dat was trouwens niet zonder enig gevaar, maar daar dacht ik op dat moment niet zo erg aan. En op dit moment ben ik nog steeds betrokken met Indonesië. Er zijn 2 stichtingen waarvoor ik nog alle activiteiten doe, zowel in Nederland als in Indonesië. En door de week werk ik als coördinator bij een veiligheidsregio voor vluchtelingen. Ik ben verantwoordelijk voor de vluchtelingen in gebied IJsselland. Er zijn 11 gemeentes waar op dit moment zo'n 3000 Oekraïense mensen zijn opgevangen en 500 crisisnoodopvangmensen. Dus mensen die in afwachting zijn van hun status. Op dit moment woon ik in Hoogeveen. Hoogeveen waar jullie oude voorganger Erik 2 weken geleden is ingezegend en ik was in zijn dienst. En ja, hij zei ook al, ik kom in Hoogeveen wonen, dus we gaan vast wel een keer bij elkaar op de koffie de komende periode. En zo iedere maand spreek ik meestal 1 zondag in een baptistengemeente ergens in het land. Van heel ver tot dichtbij Hoogeveen. We zitten vandaag in de 5e Lijdenszondag. En over 1,5 week is het al Goede Vrijdag. En op dit moment is de wereld in rep en roer. We volgen allemaal de oorlog die er plaatsvindt in Oekraïne. En het is redelijk dicht bij Nederland. En daarom zijn we als Europa, denk ik, veel meer betrokken als bij al die andere oorlogen die er op dit moment plaatsvinden. En dat zijn er heel wat. Ik googelde even heel snel en toen kwam ik al tegen dat er conflicten zijn in Myanmar, in de Democratische Republiek Congo, in Jemen, in Syrië, in Afghanistan, in de Sahel, in Haiti en ga zo maar even door. Een wereld in beweging met heel veel vluchtelingen, mensen die ontheemd zijn en die trekken naar een ander land om daar een veilige plaats te zoeken. Maar daarnaast is er een hele grote mega-industrie die zijn geld verdient met de wapenhandel. Ik denk dat we dat ook niet moeten onderschatten. Om soldaten en legers te bevoorraden, om geld te verdienen. En vandaag gaan we met elkaar ook nadenken over een soort mini-oorlog. De gevangenneming van Jezus door een afdeling soldaten en dienaars van de overpriesters. Laten we het eerst maar eens gaan lezen en dat staat in Johannes 18. Johannes 18, vers 1 tot 11. Het staat ook in de andere evangeliën, maar ik heb speciaal gekozen voor de versie uit Johannes 11. En volgens mij wordt het ook geprojecteerd op het scherm. Johannes 18, vers 1 tot 11. Vanaf vers 1. Nadat hij dit gezegd had, vertrok Jezus met zijn discipelen naar de overkant van de beek Kidron, waar een hof was die hij met zijn discipelen inging. En Judas, die hem verraadde, kende die plaats ook, omdat Jezus daar vaak met zijn discipelen samengekomen was. Judas dan, die de afdeling soldaten en enkele dienaars van de overpriesters en farizeeërs meegenomen had, kwam daar met lantaarns, fakkels en wapens. Jezus dan, die alles wist wat er over hem komen zou, trad naar voren en zei tegen hen, wie zoekt u? Zij antwoordden hem, Jezus de Nazarener. Jezus zei tegen hen, ik ben het. En Judas, die hem verraadde, stond ook bij hen. Toen hij dan tegen hen zei, ik ben het, deinsde zij terug en viel op de grond. En hij vroeg hen dan opnieuw, wie zoekt u? En zij zeiden, Jezus de Nazarener. Jezus antwoordde, ik heb u gezegd dat ik het ben. Als u dan mij zoekt, laat deze weggaan. Dit zei hij, opdat het woord vervuld zou worden dat hij gesproken had. Uit hen die u mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren laten gaan. Simon Petrus dan, die een zwaard had, trok dat. Trof de slaaf van de hoge priester en sloeg zijn rechteroor af. En de naam van de slaaf was Malchus. Jezus dan zei tegen Petrus, steek uw zwaard in de schede. De drinkbeker die de Vader mij gegeven heeft, zal ik die niet drinken? Tot zover. Ons Bijbelgedeelte vanmorgen begint met een plaatsbepaling. Jezus vertrekt met zijn discipelen naar de overkant van de beek Kidron, waar een hof was. En we komen deze beek voor het eerst tegen in 2 Samuel, in 2 Samuel 15, waar koning David op de vlucht is voor Absalom. David steekt de beek over en vlucht weg uit de stad Jeruzalem, want Absalom, zijn zoon, wilde de macht overnemen. En in de boeken Koningen komt de beek nog een aantal keren voor. Vooral als een onreine plaats. Een plaats, een beek, waar de afgodsbeelden werden vernietigd en in stukjes werden gehakt. En het was een hele onreine plaats, want dit komen we diverse keren tegen in het Oude Testament. Tot we een tekst lezen in Jeremia 31. Jeremia 31, vers 40. Waar Jeremia schrijft, heel het dal met de dode lichamen en de as en de velden tot aan de beek Kidron, tot aan de hoek van de paardenpoort naar het oosten toe, zal een heiligheid voor de Heere zijn. Voor eeuwig zal er niets meer worden weggerukt of afgebroken. Ja, dit is de plaats tussen de stad Jeruzalem aan de ene kant en de Olijfberg aan de andere kant. En daartussen ligt een groot dal en in het midden van het dal stroomt het beekje, de beek Kidron. En op de weg naar de Olijfberg moest je dus altijd door die onreine plaats, moest je altijd over die beek. Bijzonder. En aan de overkant op de Olijfberg lag de hof. De hof die we allemaal wel kennen. Maar als je dan die Olijfberg op zou gaan en zou door de hof gaan en aan de andere kant weer naar beneden gaan, dan kwam je op de weg naar de Dode Zee. De hof op de Olijfberg is de plaats waar Jezus vaak met zijn discipelen heen gaat. Opmerkelijk dat Jezus lijden begint in een hof. Net als onze Bijbel ook eigenlijk begint met een hof, het paradijs, waar alles goed was. Waar de zonde de wereld in is gekomen. Waar Eva en later ook Adam verleid werden om te eten van de verboden vrucht. Zo gaat Jezus op weg vanuit de stad Jeruzalem naar de hof waar zijn lijden gaat beginnen. En zijn discipelen reisden met hem mee. En het was zo'n klein uurtje lopen, ik heb het zelf al eens gelopen, vanuit de stad Jeruzalem naar die Olijfberg toe. En dan naar die hof, de hof van Gethsemane. En waarom gingen de discipelen eigenlijk mee? Dat zien we eigenlijk wel bijna altijd op het moment dat Jezus zich terugtrok om te bidden. Zijn discipelen gaan dan eigenlijk bijna altijd mee. Als getuigen van het geduld en leidzaamheid van Jezus. Om te zien wat Jezus doet. Zodat ze dat later aan de wereld en ook aan ons zouden kunnen doorvertellen. Maar de discipelen waren er ook bij om voorbereid te worden op het lijden wat hun zou staan te wachten. Wat hun zou gaan overkomen. En Matthew Henry schrijft in zijn Bijbelverklaring dat zij erbij waren om hun zwakheid te tonen. En om duidelijk te maken dat Jezus trouw is. Nu en altijd. En ziet u het zich al voor je? Je bent in een hof. Het is pikdonker. Er was nog geen straatverlichting, geen lantaarns. Er zullen misschien wat fakkels gebrand hebben. En Jezus is in gebed. Samen met zijn discipelen. En hij zondert zich af. En als hij dan klaar is met het bidden, dan slapen de discipelen. Terwijl Jezus ze berispt dat ze slapen en ze vraagt om te bidden, dat ze niet in verzoeking vallen, komt er een grote troep. Soldaten aan, een grote menigte. Soldaten en dienaars van de overpriesters. Voorop gaat Judas, één van de 12. Hij was er niet bij, in eerste instantie. En ze zijn allemaal op weg om Jezus gevangen te nemen. Onze tekst is duidelijk. Jezus wist al wat hem te wachten stond, want hij treedt naar voren ze tegemoet en hij vraagt, wie zoekt u? Ja, Jezus is heel dapper, want in bronnen wordt gesproken dat de troep soldaten misschien wel 500 of 1000 mensen groot was. En we zien het ook in vers 12 na ons tekstgedeelte, dat er een grote troep soldaten kwam. En ik vind het ook heel opmerkelijk dat de twee grootste vijanden van elkaar, het Romeinse leger en de religieuze leiders, elkaar hadden gevonden. Elkaar hadden gevonden om Jezus te gaan arresteren. Jezus en zijn discipelen waren met weinig. De vijanden waren groot in getal. En dan vraagt Jezus, terwijl hij op hen afloopt, wie zoekt u? Wie zoekt u? En het antwoord van de soldaten of van de overpriesters, weet niet wie het gezegd heeft, komt meteen. Jezus, de Nazarener. En dan het antwoord van Jezus. Een heel bijzonder antwoord. Slechts 3 woorden en in de grondtekst zijn er zelfs maar 2 woorden. Ik ben het. Het woordje het is er ons bijgezet in onze vertaling. Eigenlijk zegt Jezus alleen maar, ik ben. Maar dat klinkt voor ons een beetje vreemd. En terwijl Jezus deze woorden uitspreekt, deinst dat hele leger terug en valt op de grond. Men valt voor de voeten van Jezus. Ja, wat een power en een kracht ging er blijkbaar van die woorden van Jezus uit. Die woorden die iedereen duidelijk maken dat Jezus God is. De woorden ik ben of ik ben het komen meer tegen in de Bijbel. Onder andere in Exodus 3 vers 14. Als Mozes door God geroepen wordt om naar de Israëlieten te gaan. De opdracht om ze terug te gaan leiden uit het land Egypte naar het beloofde land Kanaan. En dan vraagt Mozes aan God, wat moet ik nou tegen hen zeggen? En dan krijgt hij als antwoord, ik ben, heeft mij naar u toegezonden. We komen het woord ik ben het ook nog tegen in Matteüs 14, vers 27. Jezus wandelt op de zee en de discipelen zijn bang. En dan zien ze iemand over het water naar hun toe komen en ze denken dat het een spook is. Maar het is Jezus. En Jezus zegt dan, heb goede moed, ik ben het. In onze passage van vanmorgen vraagt Jezus het nog een keer aan de groep soldaten. Aan de mensen die hem willen arresteren. Wie zoekt u? En zij antwoorden met hetzelfde antwoord. Jezus de Nazarener. Er is geen enkel verzet van de kant van Jezus. Hij wist dat dit moest gebeuren, want zo stond het ook in de profeten. Zo worden de schriften vervuld. En als ik zelf eens diep nadenk over deze situatie, dan vraag ik mij af wat ik gezegd zou hebben. Zou ik ook naar voren gestapt zijn? En zeggen, wie ik ben, als men mij zoekt. Toen wij in Indonesië leefden, waren we heel terughoudend met het noemen van onze achternaam. Het noemen van mijn achternaam betekent dat men kan vinden, kan uitzoeken wie ik ben. En zeker de Indonesische immigratiedienst is heel fel tegen christenen. Eigenlijk willen ze er niets van weten. En als ze maar een kleine reden kunnen vinden om je uit het land te zetten, dan doen ze dat. Dus ik ben alleen maar bekend voor heel veel mensen als Peter, niet als Peter Dekker. We waren voorzichtig, zodat onze missie voortgang zou kunnen vinden. Ja, wat zou u vanmorgen doen als de politie u zocht? En u zou vragen, wie bent u? Als u zou weten dat uw leven in groot gevaar is, en ik denk dan aan onze vervolgde broeders en zusters in de wereld, in al die landen waar vervolging is, we baden er nog voor deze dienst begon, wat mogen wij blij zijn dat wij in vrijheid mogen leven, want wat zijn er veel landen waar dat niet kan, waar mensen niet openlijk naar het huis van God kunnen gaan. En kijk maar eens terug op de websites van Open Doors of van de Stichting de Ondergrondse Kerk. In hoeveel landen de kerkgang eigenlijk onmogelijk is. Ja, wat is het dan een grote zegen dat wij hier vanmorgen in alle vrijheid bij elkaar mogen zijn. Ja, Jezus wist het. Mijn lijden en sterven is heel dichtbij. Dat had hij diverse keren verteld aan zijn discipelen. Judas komt voorop. Hij wijst de weg aan de soldaten en de overpriesters naar Jezus. En Judas verwacht Jezus op de plaats waar hij wist dat hij zou zijn. Een plaats die bij Judas heel bekend was. Want Judas was immers degene die voorop liep en de weg wees voor een schamele hoop zilverstukken. Ze ontmoeten Jezus en bij het horen van zijn stem deinst die hele grote menigte, die hele grote groep soldaten terug en valt op de grond. Vol ontzag en in overgave. Het neervallen op de grond is een teken van ontzag, van erkenning, van de autoriteit van de ander. Dat doe je bijvoorbeeld als je voor een koning verschijnt. En dan vraagt Jezus het nog een keer, wie zoeken jullie eigenlijk? Dan vragen de mensen nog een keer aan Jezus, wie zoeken jullie eigenlijk? En dan antwoordt Jezus, ik heb jullie toch gezegd dat ik het ben. Als u mij zoekt, laat deze weggaan. Met het uitspreken van die woorden toont Jezus zijn liefde voor zijn discipelen. Want hij vraagt de soldaten en de leiders om de discipelen te laten gaan. De 11 discipelen die nog waren overgebleven. Want hun tijd om te lijden was nog niet aangebroken. Jezus wilde niet dat degenen die met hem meetrokken ook mee moesten lijden. Ze hadden 3 jaar en 3 nachten met elkaar samen doorgebracht. Maar hun taak zat er nog niet op. Ze hadden nog een taak te vervullen. Want zij waren degene die het evangelie verder moesten gaan vertellen de wereld in. Ik vind het altijd een heel prachtig bijbelgedeelte omdat er 1 iemand is die heel dapper is. Die niet met angst en beven daar bij Jezus staat. Maar die zijn zwaard trekt en de soldaten en de leiders aanvalt. Dat is 1 van de 11, dat is Petrus. Spontaan en zonder te beseffen dat hij het nooit zou kunnen winnen, pakt hij zijn zwaard en hakt hij het oor van een van de dienaars van de overpriesters af. Opmerkelijk trouwens dat Petrus een zwaard bij hem heeft. Waarom zou je een zwaard bij hebben als Jezus bij je is? Jezus die eigenlijk de macht heeft over alles wat er maar is. Jezus die je kan beschermen tegen elk gevaar wat er dreigt. Ja, Petrus is dapper, maar wat wil hij tegen een grote groep soldaten? En andersom ook, met 1 commando van de leider had Petrus het niet meer naverteld. Want die 500 soldaten hadden hem zo kunnen doden. Maar ze doen het niet. En het gaat ook voor Jezus. Die had ook zo die hele troep soldaten kunnen wegvagen. Ja, wat is het bijzonder dat hij zich gewillig in gevangenschap laat leiden. Jezus heeft geen geweld nodig. Als een schaap werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat mak is voor zijn scheerders. Alleen Simon Petrus besefte dat nog niet. Die besefte nog niet dat Jezus moest lijden. Hij trekt zijn zwaard en hij hakt het oor af. Maar Petrus' tijd was nog niet gekomen. En zacht zegt Jezus tegen Petrus, stop je zwaard weer terug in je schede. Want de drinkbeker die de Vader mij gegeven heeft, die hoeven jullie nog niet te drinken. Hun tijd was nog niet aangebroken. Daarentegen is de tijd dat Jezus moest lijden en sterven heel dichtbij gekomen. En wij mogen het volgende week gaan herdenken met elkaar voor 1,5 week. Het bijzondere aan deze gebeurtenis is, vind ik, dat alleen maar Jezus wordt meegenomen. De discipelen en Petrus, die toch geweld gebruikten, worden eigenlijk vrijgelaten. En in een andere evangelie staat dat ze vluchten voor de soldaten. Goed, ik denk aan de andere kant, als je vlucht en er zijn 500 soldaten, dan heb je niet veel kans dat je ver wegkomt. Maar blijkbaar wordt ze geen strobreed in de weg gelegd. Blijkbaar had God voorzien en ze beschermd. En dat zien we weer terug in dit verhaal. Want alleen de herder geeft zijn leven voor de schapen. De herder Jezus, hij doet een stap naar voren en hij zal de lijdensweg alleen afleggen. Zonder zijn discipelen, zonder zijn Vader in de hemel. Hij draagt de last van het menselijke bestaan op zijn schouder, wat gebroken is. En dwars door de donkere nacht in de hof gaat hij op pad het lijden tegemoet. Het is bijna Pasen. Dan is het lijden voorbij en dan breekt er een nieuwe dag aan. En door het lijden, door de dood en door de opstanding van Jezus is er vrijheid gekomen. Vrijheid gekomen voor ons. We waren eens gevangenen, maar nu zijn we vrij. En die vrijheid vinden we terug in ons evangelie. Het is vrijheid in Christus voor iedereen die hem wil aannemen als zijn zaligmaker. Het is genade en verlossing voor mensen die in zonde zijn geboren. Jezus trad naar voren en hij sprak de woorden, ik ben het. En hij gebiedt de soldaten en de leiders om de anderen die onschuldig zijn te laten gaan. Ja, de rechter die eens ons allemaal zal oordelen is naar deze wereld gekomen om zelf geoordeeld te worden. Hij was het die de beker van het oordeel moest drinken. En ik las op een stukje dat er wel eens wordt gezegd dat Jezus de straf op zich nam die wij eigenlijk verdiend hebben. Maar ik vraag me wel een klein beetje af of Jezus lijden wel een straf was. Is het niet veel meer de liefde die God toont voor ons mensen? Het toonbeeld van de liefde van God voor de mens die hij gemaakt heeft. De liefde van God voor zijn volk. Het verhaal van een nieuwe exodus, van een nieuwe doop. Een doop waarin de oude mens niet meer is. Want we zijn vrijgemaakt van het leven onder de wet. We mogen leven en beseffen dat door Jezus lijden, door Jezus sterven en door Jezus opstanding, ons leven ook verder gaat. Dat de dood niet het laatste einde heeft. Tim Keller schrijft in een bijbelgedeelte over, in een overdenking over dit bijbelgedeelte, dat het de grootste claim bevat uit de wereldgeschiedenis. De claim dat Jezus God is. De claim ik ben. En als we dat beseffen, dan kunnen we eigenlijk net als de soldaten alleen maar op onze knieën vallen. In volle overgave aan hem. Vol liefde en aanbidding en ons leven op hem bouwen. Op onze knieën vallen. In de Indonesische kerk waar ik regelmatig sprak, werd iedere kerkdienst begonnen met stil gebed waarbij iedereen op zijn knieën viel. Op zijn knieën ging zitten. En het heeft mij altijd heel diep geraakt. En het heeft mij ook doen beseffen dat als we in de aanwezigheid van God zijn, dat we dan niet op onze benen kunnen blijven staan. En daar zijn een aantal voorbeelden van in de Bijbel. Bijvoorbeeld Ezechiël 1 vers 28. Ezechiël ziet God verschijnen. En dan lezen we het volgende. Dit was de aanblik van de stralende verschijning van de Heer. En toen ik dit alles zag, wierp ik mij voorover op de grond. Of in 1 Koningen 8 als de tempel wordt ingewijd. Als Salomo erbij is. 1 Koningen 8 vers 10. En het gebeurde toen de priesters uit het heiligdom gingen, dat de wolk het huis van de Heere vervulde. Vanwege de wolk konden de priesters niet blijven staan om dienst te doen, want de heerlijkheid van de Heere had het huis van de Heere vervuld. Maar ook Petrus, die zich realiseert wie Jezus is na de wonderbaarlijke visvangst, uit Lucas 5, Lucas 5 vers 8. Toen Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus neer. En hij zei, ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens. Ja, waarom gebeurt dit steeds? Waarom vallen mensen neer voor Jezus, voor God? Ja, niemand kan blijven bestaan als hij in de aanwezigheid van God is. En Jezus laat vlak voor zijn gevangenneming, voor zijn lijden begint, voor hij zich overgeeft, voor hij zijn glorie aflegt, voor hij naar het kruis gaat, zien wie hij werkelijk is. En zelfs een glimpje van wie hij is, is al voldoende voor die hele grote groep soldaten om achterover te deinzen. Ja, niemand kan blijven staan in de aanwezigheid van God. Dat zegt de Bijbel ons. Maar dat idee zijn we wel een klein beetje kwijtgeraakt in onze Nederlandse cultuur. We denken maar al te vaak dat God een warme knuffel is. Maar zo spreekt de Bijbel helemaal niet over God. En met gezond verstand is dat prima te begrijpen. Denk daar maar eens over na. Als we andere mensen ontmoeten, kunnen we blijven zitten. Dat doen we soms, maar het is niet zo heel netjes. Meestal staan we op om ze een hand te geven of om ze te begroeten en gaan we weer zitten. En je hebt ook allemaal wel eens gezien hoe het er in een rechtbank aan toe gaat. U zit allemaal in de rechtbank en dan komt de rechter binnen. Dan wordt er eerst gevraagd, wilt u allemaal gaan staan? Vervolgens komt de rechter binnen en dan zegt de rechter op een gegeven moment, gaat u allemaal maar weer zitten. Op zijn commando mag iedereen gaan zitten. Als u mensen met een hoge status ontmoet, dan gaan we staan. Maar wat zou u doen als u nu de koning van hemel en aarde zou mogen ontmoeten? Zou u blijven zitten? Zou u opstaan? Of valt u op de knieën voor hem die beslist over alles wat er gebeurt? Ik denk niet dat ik staande zou kunnen blijven als ik in zijn aanwezigheid zou komen. En dat zagen we vandaag ook aan de soldaten die op de knieën vallen. En het is helemaal niet zo heel ingewikkeld. Oefen het thuis. Begin ermee voor het slapen gaan. Kniel voor je bed en dank God voor de dag. Doe het uit ontzag voor hem die alles voor ons wel gemaakt heeft. En je knieën buigen is niet eens zo heel ingewikkeld. Het is een teken van een volkomen overgave aan hem die alles goed gemaakt heeft. Nee, je hoeft de Bijbel helemaal niet uit je hoofd te leren zoals de islam die de Koran moet kunnen citeren. Nee, je hoeft niet te voldoen aan de vaste maand die nu afgelopen week begonnen is. En mensen appten al uit Indonesië vandaan. Ja, we zijn weer begonnen met vasten en 30 dagen niet eten, alleen maar 's avonds. Dat hoeft helemaal niet. Je hoeft alleen maar uw knieën te buigen en hem te danken. Je hoeft u alleen maar over te geven aan hem. Probeer het en besef hoe goed God is, ook voor u. Want hij is immers ik ben en hij wil ook met uw leven betrokken zijn. Eens komt de dag waarop hij terugkomt en iedereen zal hem zien. Als hij terugkomt op de wolken des hemels. We mogen het allemaal vragen dan. Bent u Jezus de Nazarener? En hij zal antwoorden. Ik ben het. Amen. Laten we zingen liedboek 210. Heft op uw hoofden.
Come, 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 come
Laten we met elkaar gaan bidden. Ik wil jullie ook vragen om te bidden voor mij. Over 6 weken ga ik weer naar Indonesië toe. Ik ga alleen en mijn vrouw vindt het best wel heel spannend. Het is ook een gebied waar geen blanke mensen komen. Dus ik val heel erg op. Ik ben groot en lang in hun ogen. Sowieso een kop groter als de meeste Indonesiërs. De politie zegt, als je komt is prima, maar meld het nooit van tevoren. Dus ga niet op vaste tijdstippen, niet naar vaste plaatsen. Zodat mensen je niet kunnen vinden. Er vinden regelmatig aanslagen plaats in dat gebied. Door IS-aanhangers. Dus het is best wel een beetje tricky. Het is denk ik goed ook dat de mensen ook voor elkaar bidden hier. En ik wil iedereen ruimte geven om 4 of 5 mensen even wat zeggen. En wat bidden voor. En dan daarna sluiten we af met onze Vader.
Lieve Heer in de hemel, ik wil u bidden voor deze voorganger die uw woord hier bracht. In alle vrijmoedigheid. Heer, wilt u zo met hem gaan? Als hij die moeilijke weg gaat naar Indonesië, wilt u om hem heen zijn? Wilt u uw engelen meezenden en hem beveiligen? Geef dat hij zegen mag ervaren op zijn werk en op zijn woord wat hij uit mag spreken. Heren, dat bidden wij u in de naam van de ene die alle macht heeft in de hemel en op de aarde.
Amen. Amen. Zegen mogen zijn als gemeente voor anderen. Dat we om ons heen kijken waar nood is en daar waar we kunnen ook helpen. Geef ons een geopend hart daarvoor en leid ons daarin. Heer, dat wil ik u vragen uit genade.
Heer God, we zijn in deze wereld in nood. Zoveel mensen op de vlucht. Zoveel mensen in armoede en in nood. Watersnood, andere natuur, wat de oorlogen, Heer. Wees ons dicht nabij en kom snel terug.
Amen.
Dus we mogen dit gebed afsluiten door met elkaar te bidden. Het gebed wat u ons geleerd hebt. Het gebed wat alles bevat, waar we maar voor kunnen bidden, waarvoor we kunnen danken. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Mag ik een paar mededelingen doorgeven? De bloemen gaan vanochtend naar broeder Shaheen en worden gebracht door Jan en Aukje. De eerste collecte gaat naar ons als gemeente en de tweede gaat naar het Christelijk Noodfonds Apeldoorn. Zo direct ontmoeten we elkaar weer graag in de tuinzaal, hiernaast, hierachter, voor een kopje koffie. Maar er is ook mogelijkheid om te bidden bij de kaars. Het werd al even genoemd in het gebed. Aanstaande donderdag is de jaarvergadering. Dan zien we elkaar ook. En zaterdag 1 april de schoonmaakochtend, de voorjaarsschoonmaak tussen 9 en 12 uur.
Dan zijn we bijna aan het einde gekomen van deze dienst. En voor we ons slotlied zingen, het slotlied Hoe Wonderlijk, wil ik jullie vragen om te gaan staan. Jullie de zegen mee te geven. De zegen die ons meehelpt deze week in. Dat we mogen weten dat God erbij is, ook deze week. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met jullie allen. Amen.